Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Er duiken plots een pak meer probleemgevallen op bij de tech shelter. Het investeringsmechanisme is dat voor filmseries en theater. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen? Het Amerikaanse inflatiecijfer daalt sterker dan verwacht. De piek ligt achter ons, maar dat is nog geen reden om te juichen. Ik praat met onze analist. En we nemen je mee naar het hoge noorden. De Belgische zinksmelter Nierstar doet misschien wel een goede zaak in Groenland. Wordt dat stilaan het beloofde land voor ontginners? Het is donderdag, 11 augustus.
De zeven van de tijd. 1.
We beginnen het nieuws vers van de pers. Het kwartaalrapport van KBC, de bank- en verzekeringsgroep, legt over het tweede kwartaal een netto-winst voor van 811 miljoen euro. Iets meer dan een jaar geleden en bijna 100 miljoen beter dan analisten hadden verwacht. De bank boekt op haar kernmetier ons spaargeld recycleren in langlopende kredieten meer winst. Dankzij de renteverhogingen, vooral zoals bekend, nog schuchter hier in de eurozone, maar al steviger op de tweede thuismarkt van KBC, dat is in Tsjechië. De kosten blijven onder controle, mede omdat de bank het laatste restje provisies heeft kunnen terugnemen die ze had moeten aanleggen voor probleemkredieten ten tijde van de coronapandemie, weet u wel. Dat zorgde dus voor meer ademruimte nu. Voor de rest van dit jaar verhoogt CEO Johan Thijs de prognose voor zowel de inkomsten als de kosten van KBC. De inkomsten stijgen wel sneller dan de kosten, dat zullen de aandeelhouders graag horen. En ook dit zullen ze leuk vinden. KBC kondigt opnieuw een interim dividend aan van bruto 1 euro per aandeel, dat zal worden uitgekeerd in november.
2.
Er duiken plots een pak meer probleemgevallen op bij de tax-shelter. Vorig jaar hebben meer dan dubbel zoveel producties van filmseries en theaterstukken geen attest gekregen. Dat zien we in de kraakverse cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. De tax-shelter is een instrument dat het interessanter maakt voor investeerders om hun geld te stoppen in mediaproducties. Ze hoeven dan veel minder belastingen te betalen op die investering. Maar dat voordeel krijgen ze pas uitbetaald als het bewuste productiehuis helemaal op het einde van de rit, zeg maar na de release, kan bewijzen dat het alles correct heeft gedaan. Dan krijgt het zo'n attest. Zo niet, dan spreken we van een probleemgeval. De afgelopen jaren waren dat er altijd een kleine 200, die probleemgevallen. Vorig jaar 453. Hoe komt dat en gaat dat investeerders afschrikken? Goedemorgen, Lars Bovee.
Goedemorgen.
Collega hier bij de tijd. Je hebt je over die cijfers van de FOD Financiën gebogen, Lars. Die plotse forse toename in probleemgevallen bij die tax-shelter. Hoe komt dat?
Wel, het gaat hier toch om meer dan 60 miljoen euro aan belastingsupplementen die de fiscus heeft moeten opleggen. Waarom? Omdat dit allemaal attesten zijn waarvan de producties niet in orde bleken te zijn, niet aan de voorwaarden bleken te voldoen. En volgens wel ingelichte bronnen is daar wel een belangrijke oorzaak ook bij Music Hall, de Gentse producent van Geert Allaert. Die blijkt toch wel geen attesten te hebben gekregen voor een 14-tal producties. Dat zijn er natuurlijk heel veel en dat betekent ook dat heel veel investeerders nu voor miljoenen euro's in de problemen zitten.
Oké, probleem dus vooral bij Music Hall. Hoe reageren ze daar? Kunnen die dan nog verder werken?
Wel, Geert Allaert van Music Hall, die zegt dat hij, voordat hij zijn hele structuur op poten heeft gezet om te genieten van de tax shelter, dat hij dat allemaal had besproken met de tax shelter cel van de fiscus, maar dat hij eigenlijk op zijn stappen zou zijn teruggekeerd en nu problemen maakt van het systeem dat Music Hall hanteerde. Nu lopen er rechtszaken en zelfs een gerechtelijk onderzoek, maar die tax shelter investeerders die staan nu eigenlijk wel in de kou, want zij moeten wachten tot die rechtszaken bij de rechtbank in Brussel, tot daar een uitspraak in is. En we weten allemaal hoe traag het daar gaat in Brussel. En zeker als er nog beroep wordt aangetekend, dan kan je nog eens weg zijn voor 5 jaar procederen. Dus dat is een calvaritocht.
Inderdaad, Lars, wat voor impact heeft dat nu, die hele affaire? Gaat dit dan investeerders in toekomstige producties afschrikken? Gaan we minder Vlaamse series, films en theaterstukken krijgen?
Wel, al die probleemgevallen zetten toch wel het vertrouwen in het systeem van de tax shelter op de helling. En het is toch wel een belangrijk probleem. Waarom? Omdat dit geld nodig is om geld te kunnen ophalen voor tv-series, voor films en voor allerlei podiumwerken, voorstellingen. Dus het systeem op zich, is dat nu al een 20-tal jaar bestaat, is zeker een goede zaak. Maar ook experts zeggen, ja, het is eigenlijk nog altijd aan hervorming toe.
Meer rechtszekerheid dus nodig voor die tax shelter. Dankjewel, Lars. De Ieren doen een belangrijke overname in ons land. Ierse isolatieruis Kingspan haalt Derbigum binnen. Sectorgenoot is dat uit het Brabantse Huizingen, gespecialiseerd in dakbedekking. Wat hebben het Witte Huis in Washington, het Pantheon in Rome en de Flanders Expo Hallen in Gent met elkaar gemeen? Juist ja, allemaal roofings van Derbigum. Een relatief gezond bedrijf, vorig jaar een netto-winst van bijna 5 miljoen euro. Een opgebouwde cashreserve van 20 miljoen. De Ieren van Kingspan zijn er al langer op aan het azen. Ze hebben de drie families achter Derbigum kunnen overtuigen om al hun aandelen aan hen te verkopen. Het bedrag blijft onbekend, maar zal toch mooi zijn geweest. En het feit dat Kingspan Derbigum als merk nog sterker kan maken door het aanbod verder aan te vullen, dat heeft de families allicht overtuigd. Kingspan is trouwens al langer op jacht in België. De voorbije 10 jaar deed het 2 keer een mislukt bod op isolatiereus Recticel. En de Ieren lijfden ook de holding Steel Partners in, aannemer Janssen Building Group en waterzuiveraar EPU. Opluchting vanuit de Verenigde Staten. Daar heeft het ministerie van Arbeid een update gegeven van het inflatiecijfer. Dat zet nog altijd de toon voor de rest van de wereld en toch zeker ook voor Europa. En het is lager dan verwacht. Analisten hadden sowieso voorspeld dat er een lang verhoopte terugval zou komen. Ze mikten op 8,7% inflatie, maar het is 8,5% geworden voor de maand juli tegenover nog 9,1% in juni. Zijn we nu dan eindelijk over die inflatiepiek heen en hoe reageren de markten? Goedemorgen, tijdanalist Wouter.
Goedemorgen Bert.
Het Amerikaanse inflatiecijfer neemt dus best fors af. Wouter, hoe komt dat?
De belangrijkste reden is eigenlijk de terugval van de benzineprijs. Dus op de internationale markten is de prijs van ruwe olie de jongste weken gedaald. En ja, dat sijpelt ook door in de prijs van benzine. En natuurlijk, Amerikanen verbruiken veel benzine. Ze rijden lange afstanden met de auto. Ja. En dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom de inflatie in de maand juli is gedaald.
Wouter, hoe reageren de markten?
Wel, de markten reageerden positief. De reden is, ja, men verwacht of men hoopt dat de Amerikaanse Centrale Bank nu wat trager of wat voorzichtiger zal zijn met renteverhogingen, omdat ja, het inflatiegevaar misschien toch iets minder groot is dan voorzien. Dus tot voor het inflatiecijfer werd er eigenlijk verwacht dat de Centrale Bank in september de rente met 75 basispunten zal verhogen. En nu is eerder de verwachting dat het eerder maar 50 basispunten zal zijn. En dus dat is goed voor de aandelen- en obligatiemarkten. Dus de aandelenmarkten zijn gestegen, zowel in de Verenigde Staten, in Wall Street, als in Europa. En ook de obligatiemarkten zijn gestegen, de koersen dus van obligaties. En dat betekent dat de lange termijnrente is gedaald.
Geld lenen wordt dus niet meer in zo'n snel tempo duurder. Kunnen we nu in heel de wereld een collectieve zucht van verlichting slaken, Wouter? Is de daling van de inflatie bij deze definitief ingezet?
Ik denk dat dat misschien toch een beetje voorbarig is. Nu, de verwachting is wel dat voor de Verenigde Staten dat de piek van de algemene inflatie dat die achter de rug ligt. Nu, de arbeidsmarkt in Amerika blijft zeer krap. En ja, dus dat oefent een opwaartse druk uit op de lonen. Dus ja, daar toch een beetje voorzichtig zijn. Ook voor Europa is het denk ik ook nog een beetje voorbarig om te zeggen dat de piek van de inflatie achter de rug ligt. De Britse Centrale Bank heeft vorige week gezegd ja, dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk nog fors zal stijgen. Voor de eurozone, ja, de verwachting is dat de piek ergens in het derde kwartaal zal vallen. Maar dus het zou kunnen, ja, dat augustus of september, ja, dat die inflatie toch nog wel iets hoger is dan in de maand juli.
Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
Verrassend nieuws van bij Tesla, de elektrische autobouwer. Baas Elon Musk heeft laten weten dat hij de lang uitgestelde vrachtwagen van Tesla dan toch al dit jaar zal leveren. Analisten hadden de hoop eigenlijk opgegeven omdat Musk in zijn laatste jaarverslag liet verstaan dat we in 2022 geen nieuwe producten meer moesten verwachten. Maar surprise, surprise, Musk belooft op Twitter de eerste exemplaren van zijn semi-vrachtwagen nog voor eind december. Grote spelers als pakjesbedrijf UPS, supermarktketen Walmart en onze Heigerse drankreus AB InBev hebben er alles samen al meer dan 2000 stuks van besteld voor in de VS, met een voorschot van $20.000 per stuk. Zo één Tesla-vrachtwagen kost $200.000. Dat is een stevig prijskaartje, maar omdat je er geen diesel voor hoeft te tanken, er tot 800 kilometer mee kan rijden na één laadbeurt en er nauwelijks onderhoud aan hebt, schat Musk dat hij in 2 jaar is terugverdiend, zo'n vrachtwagen. In één adem geeft de techkoning ook een nieuwe termijn voor de Cybertruck, dat is de pick-up van Tesla. Ziet er trouwens waanzinnig uit. Die is voor volgend jaar. Maar dat hebben we al wel eens vaker gehoord. Hoe het ook zij, het Tesla-aandeel eindigde gisteren op Wall Street met plus 4%.
6.
We zitten midden in een hittegolf, dus ik neem je even mee naar het ijs en de sneeuw, naar het meest noordelijke puntje van Groenland. Daar ligt misschien goede business klaar voor de Belgische zinksmelter Nyrstar. In de Citronenfjord, een luttele 750 kilometer van de Noordpool, waar ijsberen wonen, ligt een gigantische onontgonnen zinkmijn. Die heeft het potentieel om een van de grootste ter wereld te worden. Een teken van de tijd, hè? De ijskappen smelten, er komen hoe langer hoe meer bronnen voor grondstoffen bloot te liggen. Wordt Groenland binnenkort het nieuwe Valhalla voor ontginners en is dat wel zo'n goed idee? Goedemorgen, Mark Dero.
Goedemorgen.
Tijdspecialist grondstoffen. Je hebt er een extra lang stuk over klaar in de krant van vandaag. Eerst even over Nyrstar. Wat voor deal scoren die nu precies in Citronen?
Nyrstar heeft eigenlijk een belang al sinds 10 jaar in het Australische mijnbedrijf Ironbark. En die heeft een concessie gewonnen om in die Citronenfjord een grote zink- en loodmijn te gaan ontginnen. In het begin dacht men, ja, die kopen dat. En toen was de zinkprijs $1 per pond. Maar ondertussen is dat gestegen naar $1,50 per pond. Dus het wordt veel attractiever om dergelijke mijnen te gaan ontginnen in dat permafrostgebied, wat natuurlijk niet simpel is.
Dat die zinkprijs zo is toegenomen, Mark, heeft te maken met het wegvallen van het Russisch aanbod natuurlijk. De blik verschuift nu van daar naar Groenland. 50.000 inwoners, eilandje met veel oppervlakte, weinig inwoners. Gaat dat hoe langer, hoe meer een internationale grondstoffenfabriek worden?
Iedereen is geïnteresseerd in het land. Hè. De Verenigde Staten die hebben daar een militaire basis. Die willen ook zeker zijn dat ze zoveel mogelijk zink kunnen afnemen, want die moeten ook heel veel importeren, dus die zijn geïnteresseerd in die mijn. Ze willen ook de Chinezen daar buiten halen. Dus iedereen probeert daar wel in Groenland zijn pionnetjes te zetten. Ja, Groenland is een land vol met delfstoffen. Niet alleen zink en lood, maar ook die zeldzame aardmetalen die nu vooral in China te vinden zijn. Dus men zoekt andere manieren om aan die metalen te komen, want die zijn belangrijk voor de energietransformatie, voor de bouw van zonnepanelen, voor alles, voor de batterijen van elektrische auto's en zo.
Mm-hmm. Schat, gaan we dan grondstoffen in Groenland? Mark, wat zijn de gevolgen en de risico's daarvan?
Ja, het is natuurlijk nog de vraag. Voorlopig komt daar weinig van de grond, want er is protest van de Inuit, is 90% van de bevolking. Er zijn voorstanders, omdat men wil zich losmaken van Denemarken, om onafhankelijker worden, want nu komt 60% van de begroting is gewoon Deense steun. Ze willen onafhankelijk worden, ze denken dat mijnbouw een goede zaak zou kunnen zijn, maar het milieu zal daar niet wel bij varen, denk ik. De ijsberen in de Citronenfjord die zullen waarschijnlijk verdwijnen. En het is een afweging maken van wat laten we toe en wat laten we niet toe.
Moeilijke afweging, inderdaad. In ieder geval, Groenland is hot of zoiets. Dank je wel, Mark Dero.
7.
Op 7 in de 7, de hele zomer lang, een zwembadboek. De ultieme tip van een collega van de redactie van de tijd voor je lectuur op het strand of naast het zwembad. Vandaag het zwembadboek van weekendredacteur Roel Verrijk.
Ik heb bij Barbarian Days, A Surfing Life van William Finnegan. Het boek gaat over de hobby van William Finnegan, zijn passie eigenlijk, en dat is surfen. En hij vertelt over zijn leven als surfer en neemt de lezer vooral mee naar heel exotische, mooie plaatsen. En dat leidt tot een soort avonturenverhaal over hoe hij is opgegroeid als kind, als jongere, als oudere man die probeert op zoveel mogelijk plaatsen, op zoveel mogelijk de kick van het surfen te beleven. Wat enorm hard aanspreekt is dat William Finnegan eindeloos veel manieren vindt om golven te beschrijven. En de manier waarop dat hij die golven besurft of er soms onder valt en daar gevaarlijke momenten beleeft ook. Ik heb het toevallig zelf op vakantie vorig jaar aan een zwembad gelezen en het werkt wonderwel heel goed als zwembadboek. De eerste zin is: I had never thought of myself as a sheltered child.
Een boek over surfen. Zomerser wordt het niet. De zwembadboeken zijn trouwens te herbeluisteren op tijd.be in de app of op alle podcastplatformen. Goed idee voor wie nog op vakantie vertrekt en een boekentip nodig heeft. Dit was het alweer. Hopelijk horen we elkaar morgen weer. Nog een heel fijne dag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.